De Bergrede door Henk Binnendijk. Hoofdstuk 9, De Hoge Weg, Matteüs 7, vers 13 tot 29. Kopje, een poort aan het eind. De Bergrede eindigt met een uitnodiging om een poort binnen te gaan. Gaat in door de enge poort, vers 13. Is dat niet merkwaardig? Zo'n uitnodiging aan het begin zou begrijpelijk zijn. Die is er dan ook geweest. Komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Matteüs 4, vers 19. Op die uitnodiging waren die vissers toen ingegaan, waardoor ze discipelen van Jezus waren geworden. Maar waartoe kunnen discipelen van Jezus aan het eind van de bergrede dan nog worden uitgenodigd? Persoonlijk denk ik dat het hier gaat om een uitnodiging tot een wandel met de Heer op een hoger niveau. Bij de tabernakel en de tempel zie je hetzelfde. Eerst een ingang om de voorhof binnen te gaan. Maar voor wie verder gaat, komt er weer een poort. En die geeft toegang tot het heilige en het heilige der heiligen. Dat opent de weg naar een omgang met God op een hoger, of moeten we zeggen een dieper niveau. In Jesaja 35 vers 8 staat het zo. Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genoemd wordt. Iemand heeft daar een boekje over geschreven en het de titel gegeven De Hoge Weg. Vandaar dat ik die titel boven dit hoofdstuk heb gezet. Het is Gods verlangen dat wij leren die hoge weg te bewandelen. Het kopje. Wat is de enge poort? Het woordje eng duidt op nauw. Het tegenovergestelde van wijd. Er wordt wel gezegd dat hier gedacht wordt aan de kleine poortjes die grote gebouwen hadden, zoals herbergen en vestingen. Je kunt ze nog zien in Israël. Die hadden een grote poort die 's avonds gesloten werd en als er dan na sluitingstijd toch nog bezoekers kwamen, dan konden ze dat kleine poortje door. Daar moest je gebukt doorheen nadat je al je bagage had afgelegd. Er wordt ook wel gezegd dat zo'n poortje genoemd werd het oog van de naald, Matteüs 19 vers 24. Een poort dus waar je alles aflegde en op je knieën doorheen ging. En die poort staat aan het eind van de bergrede. Dat is toch vreemd? Want de discipelen hadden toch alles achtergelaten, waren hem gevolgd, Matteüs 4 vers 22. Dat is waar. En daar moet het bij ons allemaal ook mee beginnen. De Heere Jezus heeft gezegd, zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Lucas 14 vers 33. Dat wil niet zeggen dat alles verkopen en weggeven, maar in zijn hand leggen. Het komt onder zijn beheer. Dat is voorwaarde voor discipelschap. En dan gaat het niet alleen om materiële zaken, het gaat bovenal om jezelf. Het kruis van Golgotha maakt ons duidelijk dat we onszelf bij hem moeten inleveren. Dat is het wezen van die eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. En dan beginnen we in zijn leerschool, zoals hij ons die leert in de bergrede. Dan gaat hij zijn natuur in ons leggen, zoals we dat zien in de 9 zaligsprekingen. Dan gaat hij ons maken tot licht en zout. Dan gaat hij de wet in ons leven toepassen als tuchtmeester naar hem. Die wet gaat zijn werk doen in het binnenste van ons hart, zodat onze motieven blootgelegd worden. Verder laat hij ons zien hoe we kunnen leren om in ons geven, bidden en vasten zuivere motieven te hebben. Hij toont ons de schatten in de hemel, zodat we die gaan verzamelen. Hij leert ons om eerst zijn koninkrijk te zoeken en heilig, onbezorgd te zijn. Hij leert ons af te oordelen door ons de eigen balk te laten zien. Hij geeft ons een bewogen hart om bij de ander splinters weg te halen. Hij leert ons te bidden, te zoeken, te kloppen en belooft ontvangen, vinden en opengedaan worden. En dan toont hij ons die enge poort en zegt, gaat in. Dat is de toegang tot een leven waarin Jezus zijn leven in jou leeft. Al het voorafgaande in de bergrede is een voorbereiding tot een dieper leven met hem. Gaat in tot dat leven waarin hij het helemaal is, Jezus en Jezus alleen. Kopje, wat is de smalle weg? De smalle weg is de weg die erop volgt. De poort is een ingaan, de weg is het leven daarna. Een leven vanuit Jezus. Een leven waarin je leert te leven uit hem. Een wandel die bestaat uit een voortdurend inkeren tot hem. Je hebt ervaren dat er twee bronnen zijn van waaruit je kan leven. De bron van jezelf en de bron van Jezus. Je hebt ook gezien hoe weinig goeds je eigen bron oplevert en hoe weldadig zijn bron is. En je wilt leren dat al je denken en spreken en handelen uit zijn bron komt. Daar wil je op aangesloten zijn en blijven. Dat heeft je eerste aandacht. Zoals hij zegt, blijf in mij. Zoals de rank aan de wijnstok, die weg is smal. Het kenmerk van een smalle weg is dat je er zo gauw naast zit. We zijn zo gewend uit onszelf te leven, los van God. En nu moeten we leren vanuit hem te leven. Dat is een leerschool, de leerschool van het kruis. Maar dat heeft zijn uitwerking. Jezus leert ons de bekoring van het leven uit hem. Kopje, de wijde poort en de brede weg. De wijde poort is het soort leven, wel of niet godsdienstig, waarin je niet echt buigt en niet echt alles in zijn handen legt. Waardoor het kruis van Golgotha, zijn dood en opstanding, geen werkelijkheid wordt in jouw leven. Dan word je wel godsdienstig, maar je hebt nooit echt je aan hem uitgeleverd. Daardoor kan zijn leven ook nooit in jou gaan werken en zichtbaar worden. Van binnen blijft het altijd ik. Het wordt niet Jezus. Dan blijft die weg ook breed. Want je bepaalt het allemaal zelf. Je kunt in wezen alle kanten op. Ook al probeer je de weg te versmallen door wettisch te zijn, het blijft toch een brede weg, want het is niet Jezus. Godsdienst kan dan benauwend worden. Je weet niet hoe je echt moet leven. Terwijl de wandelaar op de echte smalle weg een enorme breedte gaat ervaren, waar hij niet op had gerekend. Hij merkt dat er in de gemeenschap met de Heer Jezus een enorme ruimte ontstaat in het leven. Er gaat een wereld voor hem open. Iemand bad eens, Heer, leer mij om de grenzen die u hebt gesteld niet te overschrijden, maar help me ook om de ruimte die u hebt gegeven te benutten. Opvallend is ook hoe de brede weg door velen wordt bewandeld en de smalle weg door weinigen wordt gevonden. Vers 14. Daarom zegt hij, bid, klopt en zoekt. En, kopje, wacht u voor de valse profeten die een schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Vers 15. Wacht u voor profeten die het evangelie verkondigen en u niet op de enge poort wijzen en u van de smalle weg afhouden. Ze zijn er helaas in vele soorten en op het eerste gezicht moeilijk te herkennen. Want ze begeven zich tussen de schapen als een schaap, althans aan de buitenkant. Terwijl ze van binnen wolven zijn, aartsvijanden van de schapen. Je herkent ze niet zo gemakkelijk, zeker niet op afstand. Want het bedriegelijke zit van binnen en je moet zelf het lam kennen en innerlijk iets weten van het karakter van het lam, om het onderscheid te gaan zien. Daarom verandert de Heere Jezus hier het beeld en gaat van het beeld van een schaap naar dat van een boom. Kopje herkenning mogelijk. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Vers 16. In Nederland is het in de winter moeilijk te zien of je te maken hebt met een appel, een peren of een pruimenboom. Alleen kenners weten dat. Maar een leek moet wachten tot het najaar, dan is het eenvoudig. De boom waar de appels aan hangen, dat is de appelboom. Aan hun vruchten zult gij hen kennen, vers 16 en 20. Zo ook met de valse profeten, kijk naar hun vruchten. In Galaten 5 vers 22 wordt een opsomming gegeven van de vruchten van de geest. Dat moeten de kenmerken zijn van een echte profeet. Helaas is ook hier nog een stuk imitatie mogelijk. En toch ga je leren onderscheiden. Is het de geest van Christus die de profeet openbaart? Hoe reageert hij op de dingen? Let op het einde van hun wandel, staat er in Hebreeën 13 vers 7. Maar er is meer. Als zij spreken, prediken zij dan echt Christus? Gaat het hun om hem? Welke indruk laten ze achter na hun spreken? En wat ook belangrijk is, wat zijn de gevolgen van hun prediking? Worden mensen gezegend? Leren ze leven vanuit Christus? Ontstaat er een gezegende gemeente? Dat zijn goede vruchten, waaraan men de goede boom herkent. Wat een hoge standaard. En met welk een vanzelfsprekendheid en gezag zegt de Heer Jezus dat. Lees daarover maar vers 17 tot 20. Zoals een goede boom kan geen slechte vruchten dragen of een slechte boom goede vruchten dragen, vers 18. Betekent dit dat een christen niet zondigt? We weten wel beter. Het gaat hier om vruchten. Een vrucht groeit en rijpt. Een slechte vrucht is een zonde die we kennen en toch laten groeien en rijpen. Dat kan niet. In de gemeenschap met hem toont hij ons wat verkeerd is en geeft hij genade om te belijden en te overwinnen, te leren leven uit hem. Daarom is het grote geheim van het christenleven onze relatie met hem. Een relatie van twee kanten. Dat maakt hij duidelijk in de versen 21, 23. Leest u zelf maar. Kopje, Heere, Heere hebben wij niet. Hier zijn mensen die zeggen, Heere, Heere. Mensen die bovendien veel hebben gedaan in het godsdienstige leven, vers 22. En toch zegt de Heere Jezus openlijk tegen hen, gaat weg van mij, vers 23. Hoe kan dat toch? Ze belijden zijn naam, ze doen veel voor hem en toch, om met het laatste te beginnen, ze doen veel voor hem, maar wat doen ze niet? De wil van de Vader, vers 21. Ze hebben zich niet aan hem onderworpen. De bergrede heeft hij niet tot werkelijkheid kunnen maken in hun leven. Ze zijn werkers der wetteloosheid, vers 23. En dat kan niet voor wie hem kent, 2 Timotheus 2, vers 19. Daarom leeft Jezus niet in hen. Het zijn niet zijn werken door hen heen. Het zijn slechts hun eigen werk in zijn naam. Zoals ze zeggen, hebben wij niet in uw naam, vers 22. Er is een hemelsbreed verschil tussen onze werken voor hem en zijn werken door ons heen. Hij verlangt ons te maken tot mensen die arm van geest willen zijn, opdat hij zijn werken door ons doet, Efeze 2, vers 10. Dan is het allemaal uit hem, door hem en tot hem, Romeinen 11, vers 36. En dan is er nog iets, ze zeggen wel Heere, Heere, maar er is geen echte relatie. Hij zegt, ik heb u nooit gekend, vers 23. Zoals iedere Nederlander kan zeggen dat hij of zij de koningin kent, en er maar weinigen zijn die kunnen zeggen dat de koningin hem of haar kent. Ik kan zeggen, ik ken de koningin, maar zij zal zeggen, ik ken hem niet. Gewoon omdat ik haar nooit ontmoet en gesproken heb. Zo ook is er geestelijk gezien pas sprake van een relatie als dat van twee kanten is. Galaten 4, vers 9a. Dan wordt bidden niet alleen spreken, maar ook luisteren. 1 Samuel 3, vers 7 en 10. Dan is er een groeiende omgang tussen God en zijn kind. Dan gaat zijn woord leven. Dan mag je met vragen bij hem komen en ervaren hoe hij de dingen duidelijk maakt. Dan ontstaat er een liefdesrelatie. 1 Korinthe 8, vers 3. Kopje Jezus alleen. Ze zagen niemand dan Jezus alleen, lezen we in Matteüs 17, vers 8. Dat is het voortdurend terugkerende thema van de bergrede. En daar eindigt het ook mee. De bekende gelijkenis van de wijze man die zijn huis op de rots bouwde en de dwaze man die zijn huis op het zand bouwde, vers 24 tot 27. Ze bouwen beiden een huis. En bovengronds zie je geen verschil. Het verschil zit in het fundament, bij de ene wel, bij de ander niet. Lucas spreekt over iemand die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Daar is een diep werk gebeurd. Daar is de zaak uitgespit tot op de rots. Al het losse zand is weggespit totdat de rots zichtbaar werd, Jezus Christus. Opnieuw dat werk dat alleen het kruis van Golgotha in ons kan verrichten. Al het andere is drijfzand. De wijze is hij die zijn woorden hoort en ze doet. Die de bergrede hoort en gelooft en achter hem, Jezus, gaat. En arm van geest wordt en hem al zijn woorden laat uitwerken in zijn hart. Diens huis is op de rots gebouwd. En dan kan het rondom stormen en vloedgolven kunnen hem overspoelen en stortregens overstromen, maar de rots staat vast. Zoals Mozes in zijn afscheidsrede de Heere God 5 maal de rots noemt. Deuteronomium 32 vers 4, 15, 18, 30 en 31. Daar is geen sprake van hoogmoed of zelfoverschatting. Daar is slechts hij die de rots is. Dat is genoeg. Zoals hij zegt, mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12 vers 9. Kopje. Staan wij versteld? Hiermee is de bergrede geëindigd. Jezus heeft ons getoond wie hij is en wat hij van ons wil maken. Staan wij daarover versteld? De mensen tot wie deze woorden de eerste keer kwamen, wel. Zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als een gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Vers 29. Zijn leer bestond niet uit, het kan zijn en ik denk, misschien is het zo. Nee, zalig zijt gij, gij zijt het zout, gij zijt het licht. Ik zeg u, u zult volmaakt zijn. Wie bidt, ontvangt. De goede boom draagt goede vruchten. Huis op de rots houdt stand. Met grote stelligheid, zekerheid, gezag. Daarover stonden zij versteld. Er was geen discussie mogelijk. Daar leenden zijn woorden zich niet voor. Alleen maar wie mijn woorden hoort en ze doet, die is een verstandig man. Zo verlangt hij ernaar om de bergrede in ons uit te werken, opdat ons leven zal zijn, Jezus alleen. Vragen. Vraag 1. Wat is u in dit gedeelte het meest opgevallen? Vraag 2. Lees Psalm 27 vers 4 en zie de vergelijking met bid, zoekt en klopt. Vraag 3. Een slechte boom kan geen goede vruchten dragen, vers 18. Maar een vader, hoewel hij slecht is, weet wel goede gaven te geven aan zijn kinderen, vers 11. Wat is het verschil? Vraag 4. Kennen is een zaak van twee kanten. 1 Samuel 3 vers 7 en 10, Galaten 4 vers 9, 1 Korinthe 8 vers 3, 1 Korinthe 13 vers 12b. Kent u dat? Vertel daar eens iets over. Vraag 5. Zand wordt door stormen weggeblazen en door stormen weggespoeld. Op de rots heeft dat geen invloed. Kent u, te midden van alle stormen, die vastheid in hem? Psalm 27 vers 56, Psalm 40 vers 3. Extra vragen voor wie meer wil. Vraag 1. In Korinthe heeft Paulus het fundament gelegd, Jezus Christus, 1 Korinthe 3 vers 10. Na hem kwamen andere predikers en Paulus zegt dat zij verschillend hebben gebouwd op dat goede fundament, vers 12 en 13. Waarin zit het verschil tussen wat blijft en wat verbrandt? Vraag 2. Welk antwoord geeft de Heer Jezus aan de man die vraagt of het er weinigen zijn die behouden worden? Lucas 13, vers 23 en 24. Wat heeft ons dat te zeggen? Vraag 3. Alle grote godsmannen en vrouwen in de Bijbel hadden een sterk verlangen om God te kennen en met hem om te gaan. Maak voor uzelf eens een lijstje en mediteer daarover. Vraag 4. Vraagt God, bid, zoekt, klopt, om persoonlijk opnieuw en steeds weer versteld te mogen staan over hem en zijn leer.